Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, gasten in ons midden en ook alle die meeluisteren via de moderne media, hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor dominee P.J.W. van de Toren uit Bunschoten. De schriftlezing is in deze dienst Johannes 8 van vers 12 tot vers 20. En het thema van de dienst is Jezus is het licht der wereld. Mededelingen namens de kerkraad. Aanmeldingen eredienst voor zondag 23 januari. En dan worden de gemeenteleden uit wijk 2 uitgenodigd en wijk 4. Om de dienst bij te wonen in de zondagmiddagdienst wijk 1 en wijk 3. In deze dienst worden 2 kinderen gedoopt. Aanmeldingen worden woensdagavond 19 januari vanaf 19 uur verzonden. De collecten in deze dienst zijn de eerste voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas, de Theologische Universiteit en de derde bouwfonds. U kunt deze collecten op de gebruikelijke wijze overmaken via een bankoverschrijving. We gaan nu zingen ter inleiding Psalm 62, vers 5. De kerkraad wenst u en u allen een zeer gezegende dienst toe.
Verhef uw hart tot God. Onze hulp en al onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. In de naam van die God die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijk geschonken en rijk vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van alle koningen der aarde. Amen. God is mijn licht en mijn heil. Dat gaan we samen zingen met Psalm 27, Het eerste gedeelte van vers 1, gevolgd door het tweede gedeelte van vers 2. Ook vanmorgen zijn wij gekomen of luisteren wij mee om te luisteren naar de stem van de Heer onze God. En dat doen wij door eerst te luisteren naar zijn heilige wil vanuit de 10 geboden. En daarna zingen we van de lofzang van Zacharias vers 4 en 5. Als Zacharias zingt over de Messias die komt, dan is dat het licht dat ontstoken wordt voor elk die in het duister dwaalt. De lofzang van Zacharias vers 4 en 5. Als wij eerlijk luisteren naar de stem van de Heere onze God, want dat staat er, toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En daarom, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige, jaloers God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zomaar gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heilig, dat wil zeggen apart zet en toewijdt aan God. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw dienaar niet, uw dienares niet, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de rustdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En dat wordt samengevat door de Heer Jezus. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Van deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Tot zover. Zoeken wij nu in gemeenschappelijk gebed Gods heilig aangezicht en vragen we om de leiding van de Heilige Geest over de bediening van het woord. Heere onze God, grote koning van de hemel en de aarde, wij zijn in deze nieuwe week begonnen. We danken u dat we die nieuwe week van uw hand hebben gekregen en we willen die week beginnen met u, dat wilt u ook. En daarom zijn we hier samen of luisteren we mee, omdat we uw naam willen loven en prijzen. Een nieuwe week betekent immers dat u nog niet bent opgehouden met uw zoeken en zalig maak wat verloren is. En we danken u, Heere, dat het genadetijd is en dat we die tijd uit uw hand krijgen en dat u ons tegelijkertijd in die tijd niet alleen laat. Dat laat alle dingen die in deze dienst gebeuren wel zien. De deur die open stond, de digitale deur die open staat. We danken u, Heere, dat we elkaar op deze manier toch kunnen ontmoeten, met elkaar verbonden zijn in de prediking van het evangelie, in de ontmoeting van u, in uw woord. En Heere, we danken u dat u ons dat geeft. En we loven en we prijzen u dat u ons kent en begonnen bent in deze dienst met genade. En we smeken daar ook om. We hebben net uw heilige wil voor ons leven gehoord. En we belijden uw schuld. We bidden u dat wij bij uw licht, het licht van uw woord, door uw heilige geest, mogen zien waar de zonden zitten in ons leven. Dat we zondig zijn en dat we met de zonde moeten breken. Dat u ons daarbij wilt helpen. Doet u dat, Heere, door uw geest, maar vergeef ons onze zonden. Leid ons op de weg van de vrede. Wilt u dat doen, Heere, juist in deze dienst, als het gaat over u, die het licht der wereld bent, dat uw licht alleen mag schijnen, niet alleen in deze dienst, maar vooral in ons hart. En dan maakt de leeftijd niets uit. We bidden u, Heere, dat zelfs de jongste vanmorgen mag merken hoe uw licht schijnt. En dat er bij ons allen, kon het zijn, een diep verlangen is om u te volgen. Heer, we willen u danken dat u niet alleen een nieuwe week geeft omdat u nog genadig bent, maar daarmee ook laat zien dat er een nieuw begin is. Dat u opnieuw wilt beginnen met ons. Misschien voor het eerst, maar ook weer opnieuw. En Heer, daarvoor danken we u misschien nog wel het meest. Verleden week, zondagmiddag, zijn we immers afgesloten met ga heen en zondig niet meer. En nu zitten we hier. En als we eerlijk kijken in de spiegel van uw wet, dan stelt dat ons schulden. Wilt u geven dat wij dat nieuwe begin niet in eigen kracht zullen maken, maar in de navolging van de Heer Jezus Christus. Omdat u ons door zijn bloed wilt vergeven. Heer, wilt u ons zo in deze dienst zegenen. U weet wat we nodig hebben, u weet wat we meenamen de kerkdienst in, aan blijdschap, maar ook aan zorgen, aan moeite, ziekten van onszelf of van geliefden. Heer, u weet hoezeer dat ons ter neer kan drukken en hoe duister het voor ons kan maken. Wilt u dan in die duisternis met uw licht schijnen en ons troosten? Wilt u in het bijzonder bij hen zijn die psychische nood kennen, voor wie het eigenlijk altijd wel heel donker is? Geef dat de duisternis het niet wint, Heere, maar dat uw licht zelfs de nacht nog kan verlichten. Heere, we bidden u dat u zo bij een ieder wilt zijn en dat u ook ons als gemeente wilt zegenen in alles wat we meemaken in deze tijd van crisis en maatregelen. Dat we elkaar niet fatsoenlijk hier kunnen zien en ontmoeten in alle rust. Al ontmoeten velen elkaar dan wel. Heere, we bidden u dat het spoedig over is en dat u ons volharding geeft en moed en blijdschap in de verdrukking. En dat u ook wilt geven dat zij die in deze wereld belangrijke beslissingen nemen, door u geholpen worden om met wijsheid te regeren, zodat ons volk en ook uw kerk vrede zal hebben. Bid u voor de pas begonnen regering om wijsheid. We vragen u ook, Heere, om allen die in de kerken beslissingen hebben te nemen, dat zij door uw geest geleid worden. En zo bidden we voor onze kerkenraad. En voor de beide predikanten en hun gezinnen, dominee Van der Ree en dominee Mulder, wilt u ze bedouwen met uw geest, verlichten door uw woord en geven dat zij met vreugde mogen dienen. Zegen dominee Van der Ree in de studietijd die hij heeft. Geef dat dat vruchtbaar is voor hem en uiteindelijk dan ook voor de gemeente. Zegent u beide predikanten in het voorgaan van de kudde. En zegent u ook de broeders, ouderlingen en diakenen. Geeft u wat nodig is, Heere, om u met vreugde te dienen. Om de gemeente voor te gaan in een leven dat past bij uw wederkomst. Geeft u door uw geest blijdschap in het dienen van u. En ook dat uw vrucht zal groeien van liefde en blijdschap en geduld en vrede en vriendelijkheid en goedheid en zachtmoedigheid en zelfbeheersing en trouw. O Heere, wilt u zelf ervoor zorgen en wilt u geven dat dat even goed in de gemeente groeit, opdat we anders zijn dan de wereld om ons heen, niet om ons op de borst te kloppen, maar om bij u te horen en om uit te zien naar uw rijk. Leer ons wandelen in uw licht, leer ons de Heer Jezus Christus volgen, ieder persoonlijk, de gezinnen, maar ook wij als gemeente, opdat we lichtend licht in deze wereld mogen zijn. Heer, we vragen u of u dat bij heel uw kerk en koninkrijk wilt doen, of u al uw volk en kinderen wilt zegenen op deze dag met blijdschap. We danken u dat uw naam de eer ontvangt vanaf waar de zon opging deze morgen, toen wij nog op één oor lagen, tot waar ze vanavond onder zal gaan. Uw naam wordt geprezen en we bidden u dat u ertoe zult voegen aan uw koninkrijk en dat u al uw dienaren wilt zegenen die u zendt om uw woord te prediken. Heer, wilt u het gebruiken, omdat deze dag groot zal zijn in uw koninkrijk. Wilt u de werken van de boze en de duisternis verbreken. Geef de Satan geen kans ons te verhinderen. En zegen uw dienaar die u roept om uw woord te bedienen, opdat het gebeuren mag vanuit de kracht die u geeft. En als wij zo samen ons vertrouwen op u stellen, Heer onze God, doet u dan wat uw woord zo vaak zegt. Wie op u vertrouwt, kom niet beschaamd uit. Zie op ons neer. In gunst van boven, wees ons genadig en hoor ons dan, open uw woord, open ons hart, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Wij lezen verder waar wij verleden week zondagmiddag stopten. Ik weet niet of u dat nog herinnert, dat wij stilstonden bij het Loofhuttenfeest. Althans, dat Loofhuttenfeest was zo'n beetje klaar en toen was die vrouw daar die op overspel betrapt was. En we zitten nog steeds op de dag na het Loofhuttenfeest. En we beginnen dan te lezen in Johannes 8 vanaf vers 12 tot en met vers 20. Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. De fariseeën dan zeiden tegen hem: u getuigt van uzelf, uw getuigenis is niet waar. Jezus antwoordde en zei tegen hen: hoewel ik van mijzelf getuig, is mijn getuigenis waar, want ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik heen ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom en waar ik heen ga. U oordeelt naar het vlees. Ik oordeel niemand, en als ik al oordeel, mijn oordeel is waar, want ik ben niet alleen, maar ik en de Vader die mij gezonden heeft. En er staat ook in uw wet geschreven dat het getuigenis van twee mensen waar is. Ik ben het die van mijzelf getuig, en de Vader die mij gezonden heeft getuigd van mij. Zij dan zeiden tegen hem: waar is uw Vader? Jezus antwoordde: u kent mij niet en evenmin mijn Vader. Als u mij kende, zou u ook mijn Vader kennen. Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, terwijl hij onderwijs gaf in de tempel. En niemand greep hem, omdat zijn uur nog niet gekomen was. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig wie het woord van God hoort en het bewaart. Amen. De tekst voor de prediking is vers 12, dat had u wellicht ook wel begrepen. Daar luidt het woord van God in onze tekst voor deze morgen. Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Wij zingen als inleiding op de prediking van Psalm 105, vers 21 en 24. Daar zingen we over de wolkolom en de vuurkolom, het licht dat God gaf in de nacht. Daarover gaat het ook in de tekst. Ik kom daar in de prediking verder op terug, over de tocht door de woestijn. Daarom zingen we Psalm 105, vers 21 en dan ook vers 24. Thank you. Straks na de prediking zingen we van Psalm 89, vers 7. Het volk van God dat luistert naar de Heere die wandelt in het licht. Psalm 89, vers 7. Gemeente des Heren, jongens en meisjes. Ik ken jullie niet, maar ik denk dat jullie allemaal wel eens bang zijn geweest in het donker. Dat gebeurt niet alleen bij jullie hoor, dat hebben je ouders ook nog wel eens. Zeker als er opeens geluiden zijn die ze niet thuis kunnen brengen en ze kunnen het niet zien. Want dat is een beetje het punt hè, 's nachts. Dan word je misschien wel eens wakker in je bed en dan denk je opeens, hè, zit er nou iemand op mijn bureaustoel? En dan doe je je nachtlampje aan en dan zijn het gewoon je kleren die je niet zo netjes hebt opgevouwen en op je stoel hebt gegooid. Dat licht, als je dat aandoet, dan wordt alles anders. We zijn vaak een beetje bang in het donker, daarom hebben heel veel jongens en meisjes een klein lampje 's nachts aan. Maar licht, dat is wel duidelijk, licht is wel zo fijn, onmisbaar zelfs. Dat is precies waar de Heere Jezus het over heeft, over onmisbaar licht. Zonder hem wandel je in het donker, met alle gevolgen van dien. Je kunt zomaar struikelen in het donker en de dingen niet goed zien, bang zijn. Maar wie de Heere Jezus volgt en in hem gelooft, die heeft altijd licht, zegt de Heere Jezus. Omdat je hem hebt en hij is het licht der wereld, daar willen we naar luisteren. Het thema zoals gezegd is, Jezus is het licht der wereld. En we letten op drie dingen, dat is een rijke omschrijving. Daarin zit tegelijk een rijke uitnodiging. En de Heere Jezus geeft daarbij een rijke verzekering. Dus Jezus is het licht der wereld, een rijke omschrijving, een rijke uitnodiging en een rijke verzekering. Gemeente in Jeruzalem, dat zei ik net, is het Loofhuttenfeest net afgelopen. Het grootste feest dat Israël kende, dat een week lang duurde, waarop de wijnoogst uiteindelijk binnen was, de druivenoogst. Er is volop feest gevierd, maar de feestvreugde is inmiddels weggeëbt. De Heer Jezus die laatste nacht naar de Olijfberg gegaan. Die is 's morgens vroeg teruggekomen in de tempel om verder onderwijs te geven. Vanaf de helft van het feest, toen hij uit Galilea was gekomen, had hij dat al gedaan. De mensen hadden telkens naar hem geluisterd. Ze hadden hem, de fariseeën en schriftgeleerden, ze hadden hem willen doden. Het was ze bijna gelukt, maar toch niet helemaal. En Jezus is doorgegaan met dat onderwijs. En als Jezus daar zo zit, zo stel ik me voor dat hij zit en de mensen om hem heen, is die onderbroken, dat hoorden wij verleden week zondagmiddag, omdat ze een vrouw die op overspel betrapt was, in het midden bracht. Maar als dat voorbij is en het oordeel geveld is en die vrouw weer vrij uit mag gaan, dan staat er, en daar begint onze schriftlezing, Jezus dan sprak opnieuw tot hen. Jezus gaat verder met zijn onderwijs. En dat moet u wel even weten, gemeente. Ik weet niet wie van u iets weet van hoe de tempel, het tempelcomplex in elkaar stak. Maar Jezus heeft een heel goede plek uitgekozen om onderwijs te geven. Een plek waar heel veel mensen kunnen komen. Als u in vers 20 kijkt, dan ziet u dat hij op de plaats is waar de schatkist is. Nou, het tempelcomplex had verschillende pleinen. Je had het eerste, het voorhof van de heidenen. Daar mochten onbesneden heidenen zelfs komen. Maar die mochten niet verder komen dan de omheining. Daarna had je de voorhof van de vrouwen. Daar mochten de vrouwen wel naartoe. En tot aan de grens. De tempel zelf mochten ze niet in. De mannen wel. Daar was dan de eigenlijke voorhof daarachter. En die schatkist die stond op de voorhof van de vrouwen. De schatkist, niet zomaar één kist, maar die bestond uit 13 trompetvormige collectebakken. Smal van boven, breed uitlopend beneden, zeg maar even een omgekeerde trompet. En die stonden 13 in getal op een rij op de voorhof van de vrouwen. Elke collectebak had een andere bestemming. Als je de tempel bezocht, dan moest je daar wat in doen. Het onderhoud van de tempel, of een offer van dankbaarheid, of voor andere offers. In ieder geval, daar werd volop geld gegeven. En dat begrijpt u wel, daar vond het als het ware, dat was de entree, daar vond het allemaal plaats. Het verkeer van mensen die naar de tempel gingen, alles was daar En daarom was het er altijd een drukte van belang. Dus, bijzondere plek. Jezus geeft niet voor niets daar onderwijs. Maar het is nog een bijzondere plek, om nog een reden. Dat Loofhuttenfeest. Dat Loofhuttenfeest dat elk jaar gevierd werd, dat had een aantal rituelen. In hoofdstuk 7, zei ik verleden week al, heeft Jezus gezegd, als iemand dorst heeft, die komen tot mij. Nou, dat vond plaats bij een ritueel waarbij water geput werd en uit de Siloambron rondom het altaar gelopen, over het altaar uitgegoten in een gebed om regen en in een gebed om de Messias. Dat was een ritueel. Maar een van de andere rituelen die plaatsvonden op het Loofhuttenfeest, naast natuurlijk die loofhutjes die gebouwd werden met een bladerdak waardoorheen je de hemel moest kunnen zien, dat ritueel dat had te maken met de woestijnreis. Die woestijnreis van het volk Israël uit Egypte naar het beloofde land. Want hoe werden ze geleid? Wij zongen dat doordat God zelf voorop ging met een wolkolom en een vuurkolom. Die wolk- en vuurkolom, die leidde het volk, die beschermde het volk tegen de Egyptenaren. Overdag gaf die wolk schaduw en 's nachts gaf die wolk, de vuurkolom, warmte en licht. En om daarbij stil te staan had je dus niet alleen dat ritueel om het altaar en de loofhutjes, maar op de voorhof van de vrouwen, waar Jezus dus zit, daar waren 4 enorme kandelaars opgericht. Op de eerste dag van het feest waren die opgericht. En op de avond van die eerste dag werden de kandelaars door de priesters aangestoken. U moet zich voorstellen dat die heel hoog waren, dat het enorme schalen waren die gevuld waren met olie en dat er priesterkleren in werden gelegd als lont, zeg maar. En op het moment dat die 4 aangestoken werden, als u ooit in Jeruzalem bent geweest, dan weet u de tempel. Jeruzalem ligt al op een berg, de tempel ligt nog iets hoger. Nou, op dat voorhof van de vrouwen staan dan 4 kandelaars die enorm veel licht geven. Nou, dat is al een spektakel natuurlijk, ook in onze tijd zou dat zo zijn. Maar u moet even bedenken dat er helemaal geen elektriciteit is, hè? Dat het 's nachts is het donker en dan ook echt helemaal donker. Ik denk dat je het in Nederland alleen een klein beetje meemaakt als je op een van de eilanden bent, op Texel of zo, dat het 's nachts nog echt helemaal donker is. Nou, dat was in Jeruzalem normaal gesproken ook. Maar met het Loofhuttenfeest branden die fakkels de hele nacht. Het is een indrukwekkend spektakel. Hoorde bij het feest, de levieten dansten eromheen, er werd muziek gemaakt, gezongen. Een van de psalmen die gezongen werd, natuurlijk de psalm die wij ook zongen, psalm 27. God is mijn licht en mijn heil. En dus was er elke nacht ook nog wel feestgedruis. En zo werden elke avond die kandelaars verlicht. En op de laatste dag, de grote dag van het feest, werden dan die kandelaars allemaal voor de laatste keer aangestoken. Als een teken dat de Messias van God moest komen. Net zoals dat water om het altaar niet alleen maar ging over de woestijnreis en over de oogst en het regen dat die moest vallen, maar ook over de Messias. Zo gingen deze lampen ook over de Messias van God. En u heeft er misschien in de adventtijd wel naar geluisterd wat Jesaja in hoofdstuk 9 zegt over de Messias. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Nou, dat ging over de Messias. En Jesaja had wel meer gezegd over de Messias. Hoofdstuk 42, hoofdstuk 49. Als die Messias komt, dan komt hij om een licht te zijn. Een licht voor de heidenvolk. Een licht om Gods redding te zijn, zelfs tot aan de einden van de aarde. Nou, op die laatste grote dag waarop het feest tot een hoogtepunt kwam, werd er verlangd naar de komst van de Messias. Nou, dat was dus, als u zich even verplaatst in de schriftlezing, dat was dus afgelopen nacht. Afgelopen nacht was dat nog voor de laatste keer zo hel verlicht geweest, was er vreugde geweest. Maar dat is nu voorbij. Niet alleen maar omdat de zon is opgegaan en Dat weten de jongens en meisjes ook wel. Overdag een kaarsje aansteken, ja, dat heeft niet zoveel zin. Want de zon die is veel feller dan een kaarsje, nietwaar? Maar het punt is vooral, die lampen, die vier lampen op het, de voorhoofd van de vrouwen, die zijn uit. En die gaan niet meer aan. En nu zit Jezus daar, daarnaast, op dat plein, naast die enorme kandelaars. En op dat moment, als ze uit zijn en niet meer aangaan, op dat moment spreekt hij de woorden van onze tekst. Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Dat is een indrukwekkend moment geweest, gemeente. Dat je op dat moment daaromheen staat, en dan heb je niet alleen maar dat bijzondere meegemaakt wat Jezus net met die vrouw zei, maar dat je dat feest achter je moet laten en weer door moet gaan in het ritme van elke dag zonder verlossing. Ja, God wilde wel verlossen, maar de Messias was er niet. Ze moesten weer wachten. En dat de Heer Jezus op dat moment, als de lichten uit zijn, het feest voorbij is, op zichzelf wijst. En dat hij dan tegen al die mensen zegt, maar ik ga nooit uit. Ik ben en ik blijf het licht der wereld. Ik ben het licht van God gezonden. Ik ben de Messias waar het feest over gaat. Ik ben de redder van God. Ik ben. Als u het evangelie naar Johannes leest, dan komt u dat vaak tegen. Dat de Heer Jezus zichzelf openbaart, beschrijft als de onmisbare, de broodnodige. Ik ben het brood des levens. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de opstanding en het leven. En hier, ik ben het licht der wereld. En even later de goede herder, de deur der schapen, de wijnstok. Ik ben de naam van God. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is wat de Heer Jezus op de lippen neemt als hij zichzelf openbaart. Daar moet u niet te gering van denken. Als de Heer Jezus zegt, ik ben het licht der wereld, dan zegt hij, ik ben God. Ik ben van God gezonden. Ik ben het licht der wereld. Dat licht waar het in het Loofhuttenfeest over ging, die wolkolom en vuurkolom die voorop ging, dat wees naar mij. Dat ben ik. Ik heb dat toen gedaan en ik doe het nog. Wat die vuurkolom deed, beschermen, redden, leiden, de weg wijzen, leven geven, je weg verlichten, dat deed ik en dat doe ik. Alles van het feest, niet alleen van dat de loofhut, maar ook van dat water en ook van het licht, dat is in mij in vervulling gegaan. En ik ben niet alleen maar het licht dat Jeruzalem verlicht, dat bestemd is voor Israël. Maar ik ben het licht dat gekomen is voor de hele wereld om Gods licht te zijn tot aan de einden van de aarde. Ik ben gekomen en jullie hebben mij nodig. Een ongelooflijk indrukwekkend moment, maar vooral ook een heel rijke omschrijving. Want als de Heer Jezus zichzelf zo beschrijft, dan is het inderdaad degene die onmisbaar nodig is. Waar begint de schrift mee? Met de schepping van hemel en aarde. En wat is dan het eerste wat God zegt? Er zij licht. Want zonder licht is er geen leven. En licht, dat is, zou je kunnen zeggen, het belangrijkste dat je van God kunt zeggen. In hem is licht en in het geheel geen duisternis. Daarom is Jezus gekomen. Dat had Johannes al gezegd in Johannes 1. In het woord, de Heer Jezus Christus die tegenover God was, in het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. In deze wereld, waarvan je moet zeggen, na die schepping en na de zondeval, is er toch vooral duisternis gekomen. De duisternis van zonde en dood, wanhoop, uitzichtloosheid, kwaad van het verloren gaan zonder God. Een duisternis waar wel kandelaars aangestoken kunnen worden, En waar mensen wel beweren het licht gezien te hebben, maar het is allemaal tijdelijk. Ze moeten weer uit in dat licht. In die wereld is het licht der wereld gekomen. Jezus Christus. En als de Heer Jezus dat dan zegt, klinkt daar tegelijk een rijke uitnodiging in. Want gemeente, als je daar nou over nadenkt, alleen maar dat Jezus zichzelf licht noemt. Wanneer heb je licht nodig? Toch vooral als je de duisternis kent. Anders dan kun je het wel zonder, nietwaar? Als Hij het licht der wereld is, betekent dat, gemeente, als Hij zichzelf zo openbaart, als Hij zichzelf zo aanbiedt, dan betekent dat dat wij allemaal van nature in duisternis wandelen. Wij wandelen in duisternis, zo zijn wij, in zonde en ongeloof. Kijk, als je terugdenkt aan het paradijs, aan wat Adam en Eva deden toen ze ongehoorzaam waren, dat is eigenlijk hetzelfde als dat zij leefden naar het licht toe en met dat ze zondigden draaiden ze zich om, draaiden ze zich met de rug naar het licht toe. En ze kozen de duisternis en wij in onze vader Adam ook. Anders gezegd, door onze zonden, door de zonde die jij doet, doen wij automatisch het licht uit. Het licht uit. Hier zijn lichten genoeg en de zon schijnt en zo. Maar als je wil weten wat duisternis is, dan hoef je maar om je heen te kijken, de krant open te doen. En ook in je eigen leven te kijken. Duisternis, dat is wat er gebeurt als je een leven leeft zonder God. Als de zonde heer. En nu is het probleem nog een beetje groter. Wij leven van nature niet alleen in de duisternis, gemeente, maar we vinden het ook nog niet eens erg. Dat is misschien nog wel een groter probleem. Stel dat je ziek bent, een ernstige ziekte, en je weet er niks van. Maar het gaat wel door. Dat is nog erger, want dan ga je er ook niks aan doen, nietwaar? Het probleem is dat wij rustig kunnen leven in het duister. En dat we ons zondige leven vaak prima vinden. En dat komt omdat de duisternis bij ons van binnen zit. We hebben helemaal geen behoefte aan licht. Ik weet niet of u bij de mensen horen die heel erg van opgeruimd houden. Een heel opgeruimde schuur. Hoe zou dat zijn als ik bij u in de schuur zou gaan kijken? Nou, bij sommige mensen is de schuur vooral deur dicht. Dan zie je er ook niks meer van, weet je niet. En als je dan de deur open doet en je doet het licht aan, dat is zo vervelend, alles wat opgeruimd moet worden, dan doe je maar liever weer het licht uit en de deur dicht, want dan hoef je er ook niks aan te doen, weet u niet. Als je het licht aandoet in de schuur, dan zie je pas hoe rommelig het is. Hoe lichter het wordt, hoe rommeliger het is. Hoe lichter het is, hoe meer je ziet, nietwaar? Waarom hebben we boven in onze badkamers, boven onze spiegel zo'n felle lamp, zodat je alles goed ziet, nietwaar? En als je dat doet in de puinhopen van het leven, dan kun je wel zeggen, nou, wat ik zie, dat staat me niet zo aan, ik doe het licht maar weer uit. Dat kan, hè. Maar daarmee is de puinhoop en de rommel nog niet weg. Als jij nou eerlijk bent, als je de Heere al hebt leren kennen, dan zul je dat herkennen van je eertijds, van je leven zonder God. Maar als je God nog niet echt kent en wel eerlijk bent vanmorgen, dan moet je zeggen, zo zit ik in elkaar van natuur. Ik hou het er best goed uit. Ik hoef niet per se te strijden tegen de zon. Weet je wat ik vervelend vind? Als in mijn leven de kwalijke plekken worden aangewezen, als iemand mij aan mijn zwakte herinnert, of als ik in de kerk zit en er wordt precies dat gezegd waar ik mee zit, ik wil het liever niet horen. Er mag best gepreekt worden, maar het moet niet te concreet worden. Want dan merk ik wat voor een rommel het is. En daarom is onze instinctieve reactie door de zonde, als het licht aangaat en als God ons onze zonde aanwijst, dan is de eerste reactie, doe uit dat licht. En dat kun je wel eens hebben, als je in het donker zit en iemand, je zit er al heel lang en iemand doet het licht aan, dan moeten je ogen eerst wennen aan het licht en dan vind je het beter dat het licht nog even uitblijft. Dat is onze reactie van nature. En ik weet niet of dat al veranderd is bij u en bij jou. Maar als het gaat over Johannes, waar de Heer Jezus voortdurend in conflict leeft met de duisternis. Waar de fariseeën en schriftgeleerden hem willen doven, het licht willen doven. Dan merk je die reactie bij hen als eerste. Als de Heer Jezus hen aanwijst wie hij is en wie zij zijn, dan zeggen ze, doe uit, weg met hem. En ik weet niet hoe dat bij jou is, ook vanmorgen niet. Als Jezus het licht der wereld is, is dan je reactie, hem heb ik nodig, of juist niet? Omdat het wel meevalt. Kom, je zit toch in de kerk? Je doet toch je best, dagelijks leven. En uiteindelijk, je wil de Heer wel volgen en dat is ook wel belangrijk. Maar hij mag niet alles voor het zeggen. Laat ik zeggen, de Heer Jezus die mag koning zijn in mijn leven. Maar die hoekjes, die duistere hoekjes, daar wil ik het zelf nog in bepalen. En hij is wel belangrijk, maar hij mag het niet uiteindelijk zeggen. Is dat hoe het in je hart leeft, gemeen? Zeg je vanmorgen als er klinkt dat wij allen in duisternis leven van nature, zeg je dan van, nou wat zwaar en het valt bij mij wel mee. Ik bedoel, ik kan er 100 aanwijzen die slechter zijn en duisterder leven dan ik. Kan. Probleem is, gemeente, dat je het van jezelf uit niet gaat zien en ook niet durft beleiden. Wij zijn geestelijk blind, totdat het licht aangaat. En het woord binnenkomt en God door zijn geest ons verstand gaat verlichten en ons hart vernieuwt. En wat doe je dan? Dan ga je Jezus volgen. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Dat is het probleem van het volk en van de fariseeën. Ze weigeren Jezus als het licht der wereld. Ze weigeren hem als Messias. Ze weigeren hem als de verlosser van hun leven. En daarom blijven ze in het duister. En wat zegt Jezus dan als hij daar zit en als de mensen om hem heen staan? Mensen wellicht die hem ook al eerder hebben willen doden of die hem haten. Ze zullen ertussen staan. En wat zegt Jezus tegen hen? Dat hij het licht der wereld is en dat je hem mag volgen, gemeente, dat zegt hij. Dat zegt hij. Hij zegt eigenlijk, maar waarom zou je in het duister blijven? En hij zegt erbij, ik heb je er niet voor over. Dat is wat er in deze woorden klinkt. De uitnodiging van de Heer Jezus. Zoveel liefde voor mensen in het duister. Voor fariseeën, voor ieder die zijn stem hoort, ook vanmorgen. Dat hij zegt, ik weet, of jij het nou weet of niet, ik weet dat jij in het duister dwaalt. En ik weet dat je alleen maar licht hebt als je mij volgt. En daarom, volg mij nou. Eigenlijk is wat Jezus aanbiedt, die grote kandelaars zijn uit. Maar hij zegt, hier heb je een licht dat blijft. Ik ben het licht dat blijft. En ik ben er voor jou in het duister. Ik ben gekomen om te redden. Ik ben gekomen om alle duister op mij te nemen en om je in het licht te laten wandelen. En gemeente, dat is een rijke uitnodiging, maar natuurlijk is dat niet vrijblijvend, dat snapt u wel. Want als je nou even terugdenkt aan Israël in de woestijn. Nou goed, er was een wolkenkolom en een vuurkolom. Het volk had best kunnen kiezen. Natuurlijk had het volk kunnen kiezen om te zeggen, nou ja, luister eens, we gaan onze eigen gang. Dat hebben ze ook wel eens gedaan, hè, een paar keer. En u weet wat het resultaat was. Ze moesten die wolkenkolom en vuurkolom volgen, wilden ze niet verdwalen. Wilden ze beschermd worden. Wilden ze in leven blijven. Wilden ze het leven houden. Zonder hem waren ze verdwaald en verloren. En dat is wat Jezus zegt. Hij zegt niet alleen maar, ik ben het licht van de wereld. En je kunt mij volgen. Maar hij zegt er dus tegelijk bij, maar als je dat niet doet, dan ga je verloren. Ik ben het onmisbare licht der wereld. Dat is wat hij is, gemeente, vandaag. Nu hij aan de rechterhand van de Vader is en nu zijn evangelie verkondigd wordt, nu zegt hij tegen ons dat hij het vandaag is, het licht dat jij nodig hebt. Hij is niet maar af en toe het licht. Als jij eens een keer in zonde struikelt en in duisternis komt, nou ja, dan is het mooi, dan kun je Jezus van stal halen, want die is het licht. Nee, nee. Je kunt geen moment zonder hem, gemeend. Elke dag, elk moment wil hij het duister in ons leven verdrijven. De zonde, de moeite. En hij wil zelfs door de dood heen het licht blijven. Dat is wat hij wil. Dat is wat hij geeft. Licht dat vergeving biedt. Hulp, troost, nabijheid, hoop, uitzicht. Niet alleen maar voor het eerst. Elke dag opnieuw. En daarom klinkt hierin heel liefdevol, ernstig en vooral heel dringend de uitnodiging van de Heer Jezus Christus om hem te volgen, om te wandelen met hem. En als hij dat dan zo dringend doet en als je de liefde in zijn ogen ziet staan en als hij zichzelf aanbiedt, dan is natuurlijk de vraag voor ons allemaal of je dat al doet. Of je al met hem wandelt. En begrijp me goed, dat kun je niet half-half doen. Niet maar af en toe. Als je Jezus volgt, vraagt dat alles. Dat vraagt dat je je helemaal uitlevert aan hem. En dat je in hem alleen gelooft. En dat je zijn liefde die hij hier laat zien en aan het kruis bevestigt, dat je die liefde beantwoordt met wederliefde. Dat als hij nou vanmorgen zegt, en ik ken uw naam niet, maar vul je naam in, en hij zegt, volg mij. Dan zul je het licht hebben dat leven geeft. Of je hem dan ook volgt in gehoorzaamheid. Als hij nou zegt, blijf bij mij, doe jij dat dan? Is dat nou voor jou het licht geworden, dat wat hij zegt, dat wie hij is? Want gemeente, Jezus dienen, dat is niet een bepaald aantal dingen doen, een vinkenlijstje. Nou, ik heb dat gedaan en zondag zit ik daar en ik, nou ja, dan zit ik. Nee, dat is de foute religie. Dat zijn dingen die je doet. Jezus volgen gaat niet per se over dingen die je doet in de eerste plaats. Het gaat erover wie je bent. Dat je hem lief hebt, dat je hem kent in een relatie. Het gaat erom dat hij jouw hele hart heeft gemeen. En dat zijn licht niet maar af en toe op je levenspad schijnt. Maar dat je hart verlicht wordt. En ik mag u zeggen dat de Heer Jezus jou op het oog heeft. Hoewel jij dat misschien niet weet of gelooft. Wie je maar bent, hij heeft jou op het oog, heel persoonlijk. En hij weet het, hoe het met je is, of je hem al kent na ontvangen genade, of dat je nog onbekeerd bent. En hij zegt, jij hebt mij nodig. Ook als je al bekeerd bent voor de eerste keer, dan herken je toch wel dat het in je leven is als met zo'n winkelkarretje, met zo'n fout wiel, weet je wel. Dat je duwt, maar dat winkelkarretje wil elke keer de verkeerde kant uit. Nou, zo is het in ons leven gemeend. De Heilige Geest niet in ons hart woont en werkt. Dan gaan we de verkeerde kant op. En de Heer Jezus die roept, die nodigt in deze woorden zo liefelijk om ons te bekeren door de kracht van de Geest. Om ons te bekeren tot hem, te vluchten tot hem. Om ons naar het licht toe te dragen. Want al het licht, er zijn wel lichtjes en dingen die je leven verlichten en je last verlichten. Dat is maar tijdelijk. Maar alles wat je buiten hem zoekt, dat brengt je uiteindelijk geen vreugde en geen vrede. Niet echt en niet blijven. Maar als je dat wel doet, als je hem volgt met vallen en opstaan, maar dan heb je een rijkdom die ongekend groot is, gemeente. Want dan is er licht in plaats van duister. Hoeveel verschil maakt het al als wij in ons leven even het licht aandoen midden in een donkere kamer? Nog veel meer is het in ons hart zo. Dan ben je van dood levend. In plaats van blindziende. In plaats van armrijk. In plaats van verloren ben je dan gered. Omdat als je Jezus volgt. Als hij het licht der wereld is. Dan heb je Jezus zelf. Als dat dan de nodiging is. Ik vroeg net. Volg je hem al? Maar als dat de uitnodiging is. Hè, dat je ja en nee kunt zeggen. Wat kies je dan? Wat kies je? Kies je voor duisternis of licht? En de duisternis is er op veel manieren heel uitgesproken. De duisternis en de zonde in de muziek die je draait, in de films die je kijkt, in de games die je speelt. Kies je voor de duisternis in zondige seks, in drugs, in alcohol? Kies je voor de duisternis iets minder opvallend in een keurig leven waarin het je uiteindelijk vooral gaat om geld en gezondheid? Kies je voor de duisternis waarin het om jou draait, om waardering en erkenning, om likes en status? Dan volg je Jezus niet. En dan is het duister en als het niet verandert, dan kies je voor eeuwig de duisternis. Of kies je door het werk van de Heilige Geest voor het licht dat er is alleen in Jezus Christus. En dan ook totaal, maar het is alleen in Hem te vinden, gemeente. Is het nou al licht geworden in je leven? Heb je Hem aanvaard als de redder? Of is het zo wat Jezus tegen Nicodemus zegt, dat de mensen het duister liever hebben gehad dan het licht? Gaat dat over u? Of is het zo dat het anders geworden is en dat je Christus lief gekregen hebt boven alles? Als Hij het ware leven geworden is, dan heb je het ware leven gevonden, gemeend. Dat is de rijke verzekering die Jezus erbij geeft. Als jij Jezus volgt in de derde plaats, dan heb je alles. Jezus zegt, wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Hebben. Niet krijgen. Hebben. Heb je Jezus, omdat Hij zichzelf gegeven heeft, dan heb jij alles. Dan heb je alles, terwijl je hier op aarde misschien een hele hoop mist, dan heb je alles. Het licht van God en de vrede van God en de vreugde van God en de vergeving van God en de wijsheid van God en de toekomst van God. Alles. Wat er dan ook maar gebeurt. Het maakt niet uit of je nu tegen de dood aankijkt. Of dat je juist heel jong bent en het leven voor je hebt. Het maakt niet uit of het tegen zit of mee. Of dat je man bent of vrouw. Of dat je slim bent of dom. Of dat je rijk bent of arm. Volg je Jezus, dan wordt het, zegt Jezus, nooit meer duister. Dat is wat Jezus zegt. Dat is wat Hij, toen wij gedoopt werden, in de doop heeft onderstreept. Het wordt niet meer duister met mij. Met mij niet, met mij nooit. Dat is wat Hij zegt. Hij zegt, daar zorg ik voor. Daarvoor geef ik mijn bloed aan het kruis van Golgotha. Daarom hang ik in het duister van mijn Vader verlaten, opdat jij niet meer door Hem verlaten zou zijn. Daarom ben ik opgestaan uit de doden. Ik ben het licht dat voor altijd schijnt. En daar mag jij van leven, elke dag. Leef met mij. Nou, wat vraagt dat dan? Weet u nog, vorige week tegen de overspelige vrouw zei Jezus, zondig niet meer. Daar eindigde ik vorige week de preek mee en in de kerkraadskamer hebben we daar nog even over doorgesproken. Is dat niet een onmogelijke opdracht? Zondig niet meer. En dat is natuurlijk absoluut zo. In eigen kracht, absoluut onmogelijk. Maar niet voor niets volgt dit vers direct daarop. Hoe zondig je niet meer? Doordat Jezus zegt, niet in eigen kracht, maar volg mij. Met Jezus mee. Bij Jezus zijn en bij Hem blijven. Ik vind dat altijd prachtig als de Heer Jezus zegt, volg mij. Dan kijken wij heel vaak naar wat moeilijk is aan volgen. En, oh man, dan moet je zoveel. Nee, volg mij, dan moet je altijd letten op het woordje mij. Als je Jezus volgt, is dat toch altijd inclusief Hem. Dat is toch het hele principe van volg. Kijk, en als Hij erbij is in je leven, door zijn Heilige Geest, dan zal het gaan met vallen en opstaan, maar dan zal het gaan. Dan geeft Hij licht, dan onderwijst Hij je, dan houdt Hij je bij de hand. Dan behoedt hij je voor struikelen. En als je bent gevallen, raapt hij je weer op. Dan vergeeft hij en dan vernieuwt hij. En daarom zegt hij tegen ons allemaal, volg mij. Dat betekent dat je niet meer op een afstand blijft staan. Innerlijk of letterlijk. We zijn, ga ik maar even vanuit, allemaal gedoopt. Weet u waarom u bent gedoopt? De doop, dat was de roepstem van God, de uitnodiging om je ergens te brengen, hier, bij hem. Want je kunt vanmorgen best horen dat Jezus het licht is, dat het duister verdrijft. Dat kun je horen. En u heeft het gehoord, maar daarmee bent u er niet. Daarom Jezus heen zaten heel veel mensen en fariseeën, schriftleerden, noem maar op, en ze hebben het allemaal gehoord. Horen is niet genoeg gemeen. Als je niet gehoorzaamt, dan blijf je in het duister. En daarom vraagt de Heer Jezus geloof in hem, door hem te volgen. En wat is volgen dan? Nou, moet je even aan een discipel denken. Wat doet een discipel die iemand volgt, die luistert naar zijn leraar, nietwaar? Of een slaaf. Als een slaaf iemand volgt, moet weliswaar, maar als hij dat doet, wat doet hij dan? Dan let hij erop wat zijn meester zegt. Een reiziger, als die nou een gids volgt, hoe kan die dan volgen? Door te letten op wat die gids zegt. Of een soldaat. Een soldaat luistert naar de generaal, zodat hij weet waar hij komen moet. Of een schaap. Een schaap let, als die de herder volgt, op de herder. En dat is wat de Heer Jezus van jou en mij vraagt. Dat hij net zo onmisbaar voor jou en mij is als de herder voor het schaap is en als die gids voor die reiziger en de meester voor een leerling. Als hij nou het licht is, gemeente, en in nergens anders is dat licht te vinden, dan ben je toch dwaas als je buiten hem blijft. Dan ga je toch naar hem toe, als het zo is wat hij zegt, dat je niet meer in de duisternis zult wandelen. En natuurlijk vraagt hem volgen dat je het duister achter je laat, dat je ermee breekt, al wil dat duister in je leven binnenkruipen door je hart te verleiden en noem maar op. Jezus volgen, dat doe je ergens niet slapend, ook wel, maar het vraagt activiteit. Het vraagt dat je bij hem blijft, dat je niet lui bent, maar luistert en gehoorzaam wat hij in zijn woord vraagt, doet. Dat je bij hem blijft, omdat hij wel weet wat duisternis is. Heb je daar nooit over nagedacht, gemeente? Dat toen de Heer Jezus kwam en dat koninkrijk van licht de hemel verliet en arm werd hier op de aarde om ons rijk te maken. Hoe deed hij dat dan? Dat deed hij door te beginnen in de duisternis van de baarmoeder van Maria. Dat was duister. En hij werd geboren in de nacht. En hij stierf in het duister van de Godverlatenheid van Golgotha. En hij eindigde in de duisternis van het graf. Waarom? Omdat hij ons leven leeft. Omdat hij onze duisternis op zich genomen heeft. Om ons ervan te bevrijden, gemeente. En je kunt erop rekenen dat hij het duister kent in jouw hart en leven. Hij kent het als geen ander, het duister van de zonde, het duister van de moeite, het duister in je gedachten, het duister in je hart. En het punt is dat hij uit het graf is gegaan en dat het licht is geworden. Heel treffend, als je het evangelie naar Marcus leest over Pasen, dan staat er dat hij opstond toen de zon opging. Jezus is opgestaan, het hoeft geen duister in je leven te blijven, gemeente. Hij is het licht en hij geeft het licht aan iedere zondaar die met schuldbelijdenis op de lippen hem volgt. Jezus heeft het. En wie Jezus volgt, die heeft het licht net zo. En dan kun je denken, ja, dat klinkt prachtig, maar ik ga zo meteen naar huis en dan is het er weer. Betekent dat dan, als je Jezus volgt, dat je nooit meer in de duister wandelt, dat er geen moeilijke en donkere tijden meer zijn? Nou, dat betekent het niet, gemeend. Die zijn er. Je kunt het vergelijken met waar het loofhuttenfeest over ging, over een woestijnreis, nietwaar? Maar het punt van die woestijnreis en al het erge waar een woestijn voor staat. In die woestijn was daar de wolkolom en de vuurkolom, niet waar? Dat is het wat het anders maakt als je straks met Christus naar huis gaat. Dat hij erbij is. En dat hij weet wat je meemaakt. En dat hij weet van strijd tegen de zonde en van vervolging en verdrukking en moeite en verdriet en rampen. En dat weet hij allemaal. En hij zegt vanmorgen, als je met mij gaat. Als je met mij meegaat. Dan zal ik je nooit in de steek laten. En dat kan misschien wel eens duisternis worden. Maar ik zal ervoor zorgen dat het nooit te donker voor je wordt. Als je maar bij mij blijft. In diepe afhankelijkheid van mijn geest. Weet u wat je dan kunt doen? Als je Jezus volgt, dan kan het op een moment zo komen dat je inderdaad in de nacht komt. Maar dan kun je zelfs dan lofzangen zingen. En dan zijn er tranen, jawel. Maar dan is er toch een glimlach door de tranen heen, omdat je weet dat Christus erbij is. En weet u wat dan het mooie is van wat Jezus daarbij belooft? Dat je het licht van het leven hebt. Dat je niet alleen maar licht ontvangt, maar dan ook zelf een licht wordt. Zoals een reflector. Zoals de maan zelf geen licht geeft, maar het licht van de zon weerkaatst. Ze zullen het aan je gaan merken. Als ik hier in de gemeente zou rondwandelen, zou ik het gaan merken. Wie Jezus volgt. Omdat ik zou merken dat ze het licht van het leven hebben. Dat is misschien goed om even in de spiegel te kijken, gemeen. Of je inderdaad in je levenskeuzes, in je ambities en je prioriteiten en je tijd en geld, of je inderdaad het licht weerspiegel. Want als je licht bent, als je een kaars bent, dan zet je hem niet onder een emmer, maar erbovenop. Wie licht is, wil licht verspreiden. En hoe merk je dat als je veel bij God bent? Net zoals Mozes die de berg op ging en terugkwam en zijn aangezicht schitterde. En ik denk dat dat precies zo gaat, gemeend. Veel bij God zijn betekent veel licht verspreiden. Maar als je minder tijd met Jezus doorbrengt, wordt het vanzelf donkerder in je geloofsleven. Wordt het killer en kouder en dan heb je ook geen zin meer om de Heere altijd maar te dienen. Dan wordt het kil en koud en dan val je gemakkelijk in zon. Maar nu zegt de Heere Jezus, waarom zou je dat nou doen? Kom nou alsjeblieft bij mij. En hoe volg je hem? Nou, zou ik het zo zeggen, niet in de eerste plaats met je voeten. Je volgt hem met je handen en met je ogen en oor. Je volgt hem als je bidt. Je hem dankt voor zijn genade en hem smeekt om zijn hulp. En met je ogen als je de Bijbel leest en met je oren als je zijn stem hoort. Zul je dat doen, gemeen? Jezus volgen door te bidden, door te lezen. Als je wilt, dit is de krachtbron. Hierin vind je de Heer Jezus Christus. Hij is het woord. Als je op hem bent aangesloten, komt dat licht en blijft het licht. Laat het woord van God licht zijn op je pad, gemeente, en volg hem dan dicht bij de heiland. En als je dat doet, als hij je wolkolom en vuurkolom is, weet je wat ik dan zeker weet? Als je hem volgt, kom je in het beloofde land. Amen. we samen danken. Heer onze God, we danken u dat u onze duisternis niet alleen maar kent, maar ook verdrijft. We danken u, Vader in de hemel, dat u uw Zoon gegeven hebt om licht der wereld te zijn. We danken u, Heer Jezus, dat u de duisternis op u genomen hebt en opgestaan bent toen de zon opging. En dat u het licht bent dat ons in de schaduw van de dood bestraalt. We danken u, Heere, voor het woord dat licht voor onze voet is. Een lamp voor onze voet, een licht op ons pad. We danken u, Heere Jezus, dat u door uw geest in onze harten wilt wonen en daar het duister wilt verdrijven. U weet het, Heere, wie van ons het duister nog liever heeft dan het licht veranderen door uw genade. Opdat niemand van ons verloren gaat. Geef, Heere, dat wij niet alleen maar horen, maar ook zullen volgen. Elke dag. Wilt u ons, Heere, behoeden voor een dwaalweg waarin we de duisternis tegemoet gaan. Laat ons dagelijks mogen zien uw vriendelijke aangezicht, het licht ervan, opdat wij in dat licht zullen wandelen als uw gemeente. Heere, we willen u vragen of u zo met het woord dat klonk wilt werken en wonen in onze harten. Of u wilt vergeven wat verkeerd was in spreken en luisteren. En of u door de prediking van het evangelie uw gemeente wilt bouwen. En geef ons daarbij diep verlangen, terwijl er nog zoveel duisternis om ons heen is en soms ook in ons. Leer ons verlangen naar dat moment waarop de zon er niet meer is, maar waarin u het licht bent, Heer Jezus, in het hemelse Jeruzalem, het beloofde land van wie u volgt. Doe ons daarna verlangen. Komt u snel, Heer Jezus. En wilt u ons tot die tijd voorgaan als wolk en vuurkolom. Bewaar ons zo voor het kwade. Zegen uw werk en hoor ons dan uit enkel genade. Om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot van Psalm 97, vers 7. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw offergaven. De Heere zegene u in wat u aan hem geeft met een blij hart. En dan zingen we Psalm 97, vers 7. Gods vriendelijke aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Psalm 97, vers 7. Verhef nu uw hart tot God, ontvang de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.